BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over 37,5 miljard euro. Zoveel subsidie gaat er jaarlijks naar de fossiele industrie. Over de vraag hoe we mensen in beweging krijgen om andere, duurzamere keuzes te maken. En over agro-multinationals en foodbedrijven die greenwashen met regeneratieve landbouw. Deze week wordt er in Amsterdam een commercieel opgezette regeneratieve Agriculture and Food Summit gehouden. Met de agro-multinationals, de foodbedrijven en de krachtvoer, de pesticiden en de kunstmestproducenten. Die gebruiken de term regeneratieve landbouw als groen gordijn om voor hun ouderwetse, helemaal niet groene praktijken te hangen waar we nou wel eens vanaf zouden willen. Op diezelfde dag wordt er ook in Amsterdam aan de andere kant van het ei een countersummit georganiseerd onder de prachtige naam Regeneration the Real Thing. Met pionierende boeren, wetenschappers, activisten, journalisten en bedrijven die daadwerkelijk regeneratief zijn. Want ze willen niet dat regeneratieve landbouw een holle term wordt. Regeneratie stelt het leven centraal. Daarin passen bedrijven die het leven en onze planeet vernietigen per definitie niet. Aldus de organisatoren. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Nikki Trip van EF Advisors.
Hallo.
Hi Nikki. Groot nieuws, ik begon al een beetje mee. De belastingvoordelen en prijssteun voor de fossiele bedrijven. Er is uitgezocht hoeveel dat nu daadwerkelijk is.
Ja, daar wachten we inderdaad al best wel een tijd op. En de bedragen zijn dus gewoon veel hoger dan we aanvankelijk aannamen. Niet 4,5 miljard, wat je wel hoorde, 17 miljard, maar 37,5 miljard euro. Ja. Dat is het bedrag wat de fossiele sector jaarlijks aan allerlei belastingvoordelen krijgt. Nou, dit is uitgezocht in een onderzoek door Milieudefensie, SOMO en Stap Oil International. Wel goed om even te benadrukken, er wordt vaak gesproken over fossiele subsidies. Maar het is geen subsidiepot waar ze uit kunnen graaien. Maar het gaat dus over allerlei fiscale voordelen. Prijssteun en overheidsinvestering. Mm-hmm. Maar uiteindelijk scheelt dat de fossiele bedrijven dus kosten. Nou, misschien een concreet voorbeeld. De grootgebruikers van gas. Die hoeven naarmate ze meer gebruiken, minder belasting te betalen. Dit is een groep van ongeveer 170 bedrijven. Die goed is voor 3/4 van het totale gasverbruik in Nederland. Wat echt superveel is. Ja. Maar ze betalen dus maar 11% van de energiebelasting. Nou, dat lijkt me best wel krom. Nou, nu dat bekend is, wil de regering onder leiding van Rob Jetten die fossiele subsidies gaan afbouwen. Maar op welke termijn en hoe precies, dat blijft nog vaag. Dus ik hoop snel meer.
Ja, Prinsjesdag. Tot die tijd gaan ze met z'n allen weer op de A12 zitten natuurlijk.
Absoluut.
Dus het lijkt me ook in het belang van het kabinet dat er duidelijkheid komt. En ik ben benieuwd welke kant dat op gaat. Ik wil de luisteraars graag nog verwijzen naar de uitzending die wij maakten over fossiele subsidies met Roy op het veld. En die heet Kunnen we zomaar stoppen met fossiele subsidies? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Dan heb jij nog nieuws over het investeren in biodiversiteit.
Ja, de ESMA, dat is de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, die laat weten dat de hoeveelheid investeringen in fondsen met een focus op biodiversiteit snel toeneemt. Dus dat is op zich goed. Mm-hmm. Het is nu nog een heel klein deel van de markt, maar het is duidelijk dat ook investeerders in toenemende mate doorhebben hoe cruciaal biodiversiteit is, want dat is het. En daarmee neemt wel ook het risico op greenwashing toe, want biodiversiteit, dat is vrij moeilijk te monitoren. En als er heel snel veel fondsen bijkomen om te voldoen aan die groeiende vraag van de markt, nou is wel belangrijk om te kijken of die fondsen wel echt bijdragen aan biodiversiteit.
Ja.
En ik denk dat dit onderwerp eigenlijk ook wel past bij de aflevering van vandaag. Want ja, wat motiveert mensen om iets duurzamer voor te doen dan het is? Greenwashing. Ja. En hoe zorgen we voor echte duurzame acties en gedrag?
Ik begon al met die regeneratieve landbouw een beetje kielen. Ja. En heel veel reclames hebben er ook een handje van. Hè?
BNR Duurzaam.
Het overgrote merendeel van de Nederlanders is voor duurzaamheid. Maar als het er echt op aankomt, pakken de meeste mensen toch gewoon de auto in plaats van de trein. Ligt er minstens 4 keer per week een stuk vlees in de pan te pruttelen. En kopen ze om de haverklap nieuwe spullen. Hoe krijgen we die grote massa mee in duurzame gedrag? Het zou fijn zijn als ik daar deze uitzending een beetje achterkom. Via de kennis en inzichten van Arthur Herpel van bureau Helder Groen. Arthur, fijn dat je er bent. Jullie zijn een merk- en strategiebureau met grote klanten. Ik heb er een paar uitgezocht. Triodos, Wereld Natuurfonds, Marktplaats. Wat is de kern van wat jij voor die bedrijven doet?
Wij proberen groene merken groot te maken en grote merken groen. Dus we werken voor start-ups en scale-ups die de wereld willen veroveren.
Mm-hmm.
Die in essentie al mooi bezig zijn. En we helpen ook organisaties die een transitie willen doorgaan en beter en nuttiger willen zijn voor de maatschappij.
Die eerste lijkt me makkelijk, dat is mooi, die kan je helpen, die kan je steunen. Die tweede lijkt me heel moeilijk, want voor je het weet ben je, wat we net ook al zeiden, aan greenwashen. Van dit pakje wordt met de fiets bezorgd en dan duik je erin en het blijkt het over de laatste 800 meter te gaan. Mm-hmm. Hoe is die verhouding bij jullie? Hoe zuiver kan je werken?
We doen dit al 20 jaar. Dus we hebben in principe wel de kennis en ervaring om die valkuilen te omzeilen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant ook dat ik af en toe een beetje moe word van de greenwashing die vlammend werkt voor mensen die binnen grote organisaties een transitie willen ondergaan. Waar de groene voorhoede vrij veel zout af en toe op hun intenties legt. Mm-hmm. En dan werkt het in mijn ogen weer enorm vlammend voor de transitie die we ondergaan.
Dus iets wat in het begin misschien een beetje greenwasherig zou over kunnen komen, maar wel het begin is van een verandering, wordt dan al neergeknuppeld. Omdat ik heb het vaak met Friesland Campina on the way to planet proof. Mm-hmm. Dan zeg ik altijd, wanneer zijn we daar dan? Ja. Over 300 jaar. Ja. En dan zit ik het alweer te verpesten bijna. Bedoel je zoiets?
Ik denk dat voor goedwillende mensen binnen dat soort grote organisaties erg verlammend werkt, ja.
Dat is natuurlijk het cruciale woord. Goedwillende mensen.
Ja, en dat is heel moeilijk om te doorgronden van wat zijn de intenties van mensen binnen grote organisaties die de transformatie willen doorgaan.
Maar zeg jij net, we doen het al 20 jaar, dus ik doorzie dat wel een beetje. Waar zie je dat aan? Hoe kom je erachter? Of het nou echt een goede wil is, of dat het dacht, we gaan lekker door en we doen er een Arthur laagje over en dan zijn we klaar.
Dat verschilt echt per vraagstuk, Harm.
Ja. Dat maar ben je het wel sterk?
Ik heb geen boekje dat zegt, nee. Oké, dan moeten we het wel doen en dan moeten we het niet doen.
Mm. Maar heb je wel eens dingen teruggegeven die zegt, dat wordt mij altijd.
Nee, eigenlijk niet. Kijk, we hebben het voordeel dat we Helder Groen heten. En bedrijven komen automatisch bij ons toe als hun intenties wel aan de enorm zuivere kant zijn. Dus ik heb niet vaak met die problemen te maken.
Nee, maar je hebt nu een campagne, dus een cruiseschip, de cruise van de toekomst. Hè? Ja. We hoeven niet alle lampen tegelijk aan te hebben. We hebben LNG in de motor. Het gaat allemaal super duurzaam. Alsof je gewoon op de Titanic van 2130 vaart. En dat schip is er nog helemaal niet. En het is allemaal gelogen. Dus dat zou jij dan niet doen met Helder Groen.
Klopt.
Als Shell morgen belt, we willen een hele duurzame campagne. Wat doe je?
Nee, op dit moment met alle feiten en informatie die we hebben, denk ik dat we nee zeggen. Maar ik sluit het niet uit op voorhand. Mm-hmm. Juist als bureau met 20 jaar ervaring hierover. En we kunnen een olietanker letterlijk als Shell draaien. Ja, en de intenties kloppen en de agenda klopt. Het verhaal klopt.
Je gaat in eerste instantie in gesprek en kijkt waar je uitkomt.
Juist, juist.
Ik zei het al in mijn intro. Vrijwel niemand heeft iets tegen duurzaamheid. Dus je Thierry Baudet even aan de kant zet. Mm-hmm. Maar de grote meerderheid gedraagt zich er niet echt naar. Ja. Ben jij er ondertussen achter hoe dat komt?
Nou, het helpt sowieso niet mee dat het woord duurzaam zit. Het woord duur in. Er zit in taal hebben we gewoon een enorme uitdaging. Je probeert net het woord regeneratief op 6 verschillende manieren goed uit te spreken. Ja,
ik vond het 6 keer goed.
Ja, het ging best goed. En circulair. We hebben in taal zoveel barrières vanuit de groene voorhoede gecreëerd. Ja, die moeten we beslechten. Mm-hmm. En het leuk, lekker, aantrekkelijk maken. Ja. En dat werkt even in taal. En dat niet altijd mee.
Nee,
dus dit onderwerp.
Dan kies je voor iets lekkers en iets leuks en het betere alternatief. Of het is de prijsprikkel komen we zo wel op. Mm-hmm. Maar, en heb je dan het gevoel dat je eigenlijk een hele eigen werkelijkheid aan het presenteren bent? Omdat je dan de noodzaak waar het uit voortkomt maar weglaat. Want dat is te ingewikkeld of te zuur of te doemdenkerig. Of zeg je van nee, het is sowieso beter om je eigen mooie verhaal te vertellen.
Dat waren 3 lange zinnen. Nee, ik denk, met name het probeer niet uit te leggen waarom het allemaal de ene het niet goed is en de ander wel goed is. Maar probeer het verhaal te ontwikkelen voor het alternatief. Wat maakt dat nou boeiend en interessant om te omarmen?
Geef eens een voorbeeld waarvan je zegt dat is de goede belichting in plaats van de zure aanleiding.
Jeetje, dan ga ik toch heel makkelijk even reclame maken voor een van onze start-ups waar we voor werken, namelijk de Good Roll. Het meest duurzame wc-papiermerk ter wereld.
Ja.
We proberen niet mensen te overtuigen om die wc-rollen aan te schaffen over de as van het alternatief is slecht en de wereld gaat kapot. Nee, door die wc-rollen zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren en het zo leuk mogelijk te maken in taal en vormgeving van de wc-rol. En
volgens mij ligt er daar één. Het ziet er spectaculair uit.
Bij mij is het al gelukt inderdaad. Ik heb ze thuis al staan.
Ze, omdat ik geleerd had dat het veel beter was dan de rest van het wc-papier. Ja. Dus ik ben gek van die oude generatie die heel graag argumenten wil. Mm-hmm. Maar het gros van alles wat er nu rondspringt in de maatschappij, zeg jij, die wil eigenlijk alleen maar een leuk alternatief.
Ja, die zijn makkelijker te verleiden vanuit boodschappen en informatie waar zij iets aan hebben. Mm. En jij behoort denk ik tot de groene voorhoede. En je bent vanuit de argumentatie en de verandering die je ziet die noodzakelijk is, ben je al omgegaan.
Ja.
Maar een grote groep mensen is niet per se een fundamentalist ten aanzien van de duurzame transitie. Die hebben gewoon een lekker leventje en die zijn op zoek naar leuke dingen die hun leven verrijken.
Ja, dan denk ik, dat lekkere leventje dat komt binnen nu en 6 jaar ernstig in gevaar. Ja. Dus we moeten snel gaan schakelen. En wat doet de reclamewereld? Die blijft gewoon maar dat lekkere leventje promoten. Met een klein aanpassing hier en daar is er geen vuiltje aan de vervuilde lucht. Arthur?
Ja, nee, dit is onze rol. Ik denk dat media en de overheid hebben ook een rol.
Misschien ook kinderen of misschien een visie. Nou, dan denk je ook, het moet misschien wat sneller of wat fundamenteler.
Nee, maar ik kan mijn zoon uitleggen waarom boeken lezen een goed idee is. En vertellen dat dat goed voor zijn toekomst is en de lange termijn als hij later ouder wordt. En dan haakt hij al af halverwege die dialoog. Maar als ik hem een boek over Ajax geef, dan gaat hij lezen.
Gaat hij lezen.
Nou, uiteindelijk, het doel heiligt de middelen. En dus, ik denk, als we de grote massa...
Je zei in een column, dat vond ik wel mooi samengevat in Adformatie. We hebben meer behoefte aan Theo Maassen die duurzaamheid door de gehaktmolen haalt, dan aan Jan Terlouw die de urgentie aangeeft met allerlei argumenten.
Ja.
Zo simpel is het.
Ik vond het wel een mooie quote. Ja.
Die sprak mij ook meteen aan. Maar hoe heb je getest hoe waar dat is? Of geldt dat per bevolkingsgroep?
Ja, ik denk dat dat gewoon de algemene communicatiewetten zijn die we gewoon toepassen op dit domein waar wij als Helder Groen in actief zijn.
Ja.
En dat is niet iets nieuws. Maar je ziet in de hele reclamewereld, communicatiewereld, het wordt allemaal wel heel erg purpose gedreven en zwaar. En je ziet dat uit de reclameprijs in Cannes, dat humorcampagnes een dalende trend is.
Aha.
Terwijl humor een van de instrumenten is om mensen in beweging te krijgen.
Ja, ik ben dan voor die combinatie. Ja. Heel erg verhaal met humor.
Ja. Het is ook een verhaal. Alleen ik denk.
Je gaat dood, maar we kunnen het nog een beetje leuk maken voor je.
Nou, ik denk dat hoe dichter bij de urgentie komt, dat de verandering binnen mensen echt. Corona hebben we heel snel met z'n allen opgepakt. Ja. Dus ik denk dat het gewoon nog niet dichtbij genoeg is.
Nou, daar zeg je iets. Want ik sprak laatst met Jan Terlouw. En die keek mij wat mee waren gaan. En toen hadden we het ook een beetje over hoe communiceren we daar nou over. Mm-hmm. Toen zei hij, Harm, het maakt eigenlijk niks uit. We hebben hele grote rampen nodig die onszelf aantasten. Ja. En de rest is geneuzel.
Ik ben bang dat ik het met hem eens ben.
Ja. Nikki, hoe luister jij naar? Je bent toch wat jonger?
Ja, en mijn achtergrond is ook in psychologie en juist proberen mensen te veranderen. Dus ik probeer dat te doen en dan in de financiële sector. Maar ja, ik denk dat het... ik snap het verleiden en ik weet dat het positief verhaal goed werkt. Mensen zeggen ook altijd tegen mij, oh, je moet niet zo zwaar, het moet allemaal positief. Maar ik moet zeggen dat ik daar soms een beetje recalcitrant voor word. Omdat ik denk, maar het is heel erg, jongens. Ja. Dus ik vind dat soms lastig. Dus ik denk dat het goed is dat er mensen zijn die dat wel kunnen en daar een passie ook in hebben in dat verleiden.
Ja.
Maar ik denk best dat we er af en toe wel wat zwaarders onder mogen hangen om wel te blijven benadrukken dat het niet alleen maar leuk is. Er kunnen leuke onderdelen zijn van die transitie, maar het is ook gewoon nodig.
Het is niet een keuze of zo. Nee, precies. En Wopke naar Europa, ik krijg er gewoon geen humor in, Arthur.
Ja, lastig. Kijk, daar kom ik weer met mijn hoop en positieve blik. Arnold Schwarzenegger was als Republikeins congressman in staat om de strengste wetgeving toe te passen in Californië van heel Amerika.
Ja.
Ja, dat is niet over de as van waarheid en doemdenken gaan. Dat is over de as van positieve verbinding gegaan. Dat hij dat voor elkaar heeft gekregen.
Of angst. Die dus waren ik denk allemaal scheidbenauwd voor de Terminator.
Dus, lekker sigaren roken in zijn binnentuin met mensen om te verbinden.
Ja.
Dus ik denk dat er een rol is voor mensen die over de as van de wetenschap en de waarheid een wat sombere scenario schetsen. Maar ik denk dat er net zo goed heel veel mensen moeten rondlopen die...
Ja.
Vanuit de positieve verbinding en optimisme. Wij ondersteunen de happy activist.
Af en toe moet je ook ergens wat hoop vandaan trekken.
Ja, natuurlijk. Ja, maar daar luisteren mensen graag naar.
Zullen we even naar Linda Steg luisteren? Zij is hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En dit zegt zij over gedragsverandering.
Het is ook heel belangrijk dat mensen weten wat ze kunnen doen. En dat ze ook onderkennen dat ze niet de enige zijn die dat doen. En we hebben vaak een veel te negatief beeld over wat anderen willen en doen. Dus mensen onderschatten boven de bereidheid en de, van andere mensen. En dat kan je ertoe weerhouden om zelf dingen te doen, omdat je dan denkt, ja, dat heeft geen zin. Het is een druppel op de gloeiende plaat.
Nee, bij die druppel op de gloeiende plaat, daar denk ik altijd aan wat Jane Goodall tegen mij zei. Als er één druppel op een gloeiende plaat valt, dan koelt hij toch heel kort, heel klein beetje af. Bij 10 is het meer, bij 1000 is het nog veel meer. En bij een tsunami aan druppels kunnen we de plaat veranderen.
Ja.
Toen dacht ik, ja. Jij noemt de transitie in duurzame energie als voorbeeld. De reden waarom mensen zonnepanelen aanschaffen is meestal niet omdat ze daarmee de CO2-uitstoot willen verlagen.
Nee, ik denk het niet.
Nee, maar waar ligt het wel aan?
Nou, een prijsprikkel. En dat is heel fijn dat er een functionele benefit zit aan een positieve verandering. En dat ten aanzien van energie. Maar de Prius is geïntroduceerd echt al lang geleden. En die was in de beginjaren niet een succes, omdat iedereen dacht, oh, ik ga nu opeens duurzaam gedrag vertonen. Nee, Cameron Diaz en Leonardo DiCaprio werden in die auto gezet. En daardoor was die auto cool. En hij zat in een prachtige serie over de politiek. Ben ik even de naam kwijt.
Ja.
Als product placement. Ja. En daar zat hij in. Ja, en dat
werkt.
Zo simpel werkt het. Ja, maar doen we dat dan goed in Nederland? Of zouden we veel meer prominente Nederlanders duurzaam gedrag moeten laten vertonen?
Ja, ik denk dat je daar zeker aan moet gaan denken.
Ja, maar dat zie je ook bij XR, toch? Bijvoorbeeld 9 september zijn Tim Hofman er,
Van Houten.
Ja, Van Houten, de actrice is er. Ik denk dat dat wel helpt om te laten zien, juist om veel zichtbaarheid te geven aan ook, wat net in de quote werd gezegd, dat het belangrijk is dat je weet dat andere mensen ook wat aan het doen zijn. En dat iedereen, ook de gewone mens en iedereen daarbuiten zorgen.
Zij zijn wel, zij zitten wel in de deugnietenhoek.
Ja.
Kijk, en zij zijn ook de voorlopers. En dat verwacht je ook bijna van ze. Ik denk dat we behoefte hebben vanuit vleesvervangers, we werken voor Vivera. Ik denk dat een voetballer die niet bekend staat om zijn duurzame opinie, als hij Vivera gaat eten.
Messi.
Messi moet
die maakt sinds deze week maakt die reclame voor Burger King.
Ja, Messi maakt dus overal reclame.
Als ze heel veel betalen, maakt Messi reclame.
Doet hij maar gewoon eens een keer iets voor het goede doel, heeft toch al geld zat.
Ja.
Zou je kunnen zeggen, grosso modo, dat als je de milieu- en klimaatkosten echt gaat meenemen in de prijs, dus true pricing, dat dat de beste reden is voor mensen om te gaan verduurzamen?
Ja, dat denk ik wel.
Nou. Ja. Is dat toch opgelost, Nikki?
Ja, lijkt me een heel goed idee. Ik denk dat het juist goed is eigenlijk ook om te zien dat heel veel dingen die we nodig hebben, die leveren ook wat op, bijvoorbeeld zoals zonnepanelen. Dus ik denk dat die wisselwerking ook mooi is. En dat als we dat moeten gaan doen om mensen zover te krijgen, dan moeten we dat ook doen.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Elke dag vlees op je bord met het vliegtuig naar Turkije voor een weekje all-in. En is je wasmachine stuk, dan koop je gewoon huppakee meteen een nieuwe. We zien klimaatverandering om ons heen plaatsgrijpen, maar we blijven ondertussen gewoon doen wat we altijd al deden. Hoe kunnen we duurzaam gedrag stimuleren? Daarover praat ik verder met Arthur Herpel van bureau Helder Groen. En dat doe ik samen met Nikki Trip, mijn groene geweten van vandaag. Arthur, jullie zitten heel erg op dat vlak van communicatie. Dat is voor jullie ook de sleutel tot heel veel dingen. Mm-hmm. Laten we even luisteren naar een spotje van een merk dat iedereen kent.
Mam, onze presentatie gaat over duurzaamheid. We kunnen toch niet met de auto?
We worden steeds duurzamer.
Zo, vandaag met de fiets. Duurzaam hoor.
Ja, duurzaam. Ja.
C'est moi. Maar dan ben je nog met de auto.
Nee.
Deze is duurzaam, man.
Daarom heeft Kruidvat steeds meer duurzamere producten.
Goeie keuze, mevrouw.
Daar staat het addertje. Los van hoe briljant deze campagne. Ik ben dol op die vrouw en die kinderen.
Ja.
Dus echt, is het van jullie?
Nee.
Oh, nou ja, ik vind hem supergoed. Maar duurzamere producten.
Ja. Ja.
Is dit een goed voorbeeld?
Nou, ik vind het zo verschrikkelijk goed hoe Kruidvat een doelgroep heeft aangesproken vanuit hun achterban, die logischwijs niet per se de hele dag met duurzaamheid bezig is.
Mm.
En de ongemakkelijkheid zo hebben vertaald
weten te vangen.
En weten te vangen. Ja. Het is humor. En het is.
Maar dan hoop ik ondertussen weer als cynische buitenstaander, dat die producten die ze dan aanprijzen, ook echt duurzamer zijn. Hè?
Ja.
Dat ze niet zo'n beetje klein 10% winst en dan hebben zij weer een mooi groen gordijn. Dus als het echt is wat ze willen, want zo duurzaam is die Kruidvat niet. Maar het is een begin.
Ik zit hier vanuit het perspectief van hoe krijg je mensen in beweging.
Ja, ja, ja.
En dan is dit in mijn ogen een uitstekend voorbeeld hoe je ongemakkelijkheid en humor kan gebruiken om mensen in het thema duurzaamheid te krijgen.
Ja. En dan kun je het daarna weer aandraaien.
En Kruidvat beseft, denk ik als geen ander, dat er nog zoveel te winnen is. Maar dit is weer het ga je de negatieve kanten van de hele organisatie belichten of ga je met elkaar omarmen de intenties die zijn uitgesproken en nu worden doorvertaald in die eerste stappen. Ja, en dat te vieren en ook complimenten uitdelen.
En misschien hoe verder we komen, hoe duidelijker het wordt dat je bullshit moet weg, hè, want dat gaat dan niet meer werken.
Mm-hmm.
Nikki, je hebt er ook een meegenomen. Laten we even luisteren.
De korte termijn tonijn heeft geen zeeën van tijd meer. Gelukkig voor hem staat hij er niet lang bij stil.
Hij kan er ook weinig aan doen met zijn korte tonijngeheugen. Maar wij wel. Door ons geld te laten werken aan opbouw in plaats van roofbouw. En met de economie ook de natuur te herstellen. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank.
Ja.
Ik
goed.
Word ten eerste gewoon blij van woordgrapjes.
Ja, ik dat vind ik ook.
Dat gewoon een goed woordgrapje goes a long way. Dus dat denk ik zeker. En is natuurlijk ook een beetje weer in de financiële sector. Ik denk dat het een hele belangrijke is. Omdat geld ook super veel impact maakt.
Is het niet een beetje tutterig? Dan heeft iemand met filtje zitten knippen en plakken. En een dingetje erop. En dan is het krachtig genoeg?
Ja, ik vind hem echt wel heel leuk. En het gaat echt precies over wat het probleem is over die korte termijn. En dat we daar de hele tijd mee bezig zijn in plaats van die lange termijn. Dus dat vind ik zo sterk.
Vind jij hem goed, Arthur?
Hij past bij het merk en daar zijn ze heel consistent in. Daar past dit ook weer bij. Het introotje om weer het probleem uit te leggen, dat hoeft voor mij niet.
Nee.
Want dan mag je weer proberen.
Probleem moet eraf bij jou. Hè? Maar laten we eens het grote trekken. Kijken we naar Apple, Coca-Cola. Bedrijven met zo ontzettend veel geld. Mm-hmm. Die dan af en toe een klein groen bewegingje maken. Zijn die nog overtuigend? Of zouden die veel grotere stappen moeten nemen? Die zijn zo rijk. Die moeten toch voorop lopen?
Ja.
Waarom doen ze het niet?
Nodig ze uit.
Zullen we het dus doen?
Nee, maar ik denk echt dat zij nog veel meer kunnen doen. Alleen dat het wel gewoon olietankers zijn. Ik heb jarenlang voor Coca-Cola gewerkt. Ja, dat zijn systemen die
jawel, maar weet je, ik was er 10 jaar geleden of langer. Gingen ze aan die fles rommelen. En dan kwam er eens een zoetstofje in een rommelde pommel. Ja. Terwijl, je kan ook zeggen, het is het enige bedrijf waar 3 mensen miljardair van worden. En de rest van de planeet krijgt tandrot en obesitas. Dus,
en plastic in het
zeewater. En plastic. Dus moet dat niet eens wat beter allemaal?
Ja.
Ja. Nou, wat misschien nog wel interessant is ook dat uit onderzoek is gebleken dat juist als bedrijven best wel heel duurzaam praten. Mm-hmm. Dat kan best wel greenwashing zijn, denk ik Coca-Cola, dat best wel zo is. Maar uit onderzoek is wel gebleken dat de mensen die er werken daardoor wel bijvoorbeeld gemotiveerd kunnen worden en zelf aan de slag gaan en uiteindelijk de verandering binnen het bedrijf gaan doen.
Ja.
Dus ik wil niet greenwashing goed praten, echt niet doen allemaal.
Maar het helpt wel. Soms.
Het kan best wel de werknemers uiteindelijk helpen om dat te willen waarmaken. Dus dat vond ik wel een mooie find.
En laten we hopen dat dit ook helpt. Ik ga je enorm bedanken voor je verhaal. Arthur Herpo van bureau Helder Groen en natuurlijk Nicky Trip. En dan nog even dit. Het is de week van de Duurzame Dinsdag. Die wordt alweer voor de 25e keer georganiseerd. En die moet je zien als Prinsjesdag van de Duurzaamheid. Er wordt een duurzame troonrede uitgesproken. 4 mensen krijgen een duurzaam lintje. En Rob Jetten krijgt een koffertje overhandigd met 75 concrete ideeën voor een betere wereld. Maurits Groen is een van de mensen achter dit initiatief. En hij legt uit waarom dit zo belangrijk is.
Omdat het in feite een soort switchboard is tussen de initiatieven op duurzaamheidsgebied vanuit de samenleving en de Tweede Kamer. Die gaan altijd vaak hoog over, algemene lijnen. Maar de verbinding met de samenleving, initiatieven in de samenleving die vaak moeite hebben om zeg maar van geweldig idee of van start-up echt uit te groeien naar iets groots. Dat is vaak moeilijk, dus we fungeren als een trade union tussen de samenleving en Den Haag. Het mooie is dat in de afgelopen jaren, en die mensen zullen ook bij deze 25e jubileumeditie aanwezig zijn, dat een flink aantal van die bedrijven uit zijn gegroeid tot echt grote bedrijven met tientallen miljoenen omzet, vaak multinationals, op duurzaamheidsgebied, prachtige voorbeelden, die ook echt wat hebben gehad aan het feit dat ze in Den Haag op het podium van Duurzame Dinsdag het contact hebben kunnen leggen met de politiek, zich hebben kunnen tonen op dat platform.
En er was geen woord gelogen aan. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.